Gemeente, vooraf een enkele mededeling. De dienst morgen om 9:30. Daarin hoopt voor te gaan kandidaat Egas. Vanmiddag zal er om 14:45 in de kerk hier het paasfeest met de kinderen van de zondagschool zijn. Die samenkomst wordt uitgezonden via de kerktelefoon. En overigens is iedereen hartelijk welkom. De kerkenraad hoopt aanstaande dinsdagavond te vergaderen om 7:30. En vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede voor evangelisatie Oost-Vlaanderen. Morgen op de tweede pasdag is er maar één collecte en die zal zijn voor de kerk. En volgende week is de collecte eveneens voor de kerk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen de eerste twee versen van Psalm 66. Juich aarde, juich met blijde galmen, de grote schepper van het heelal. En al het aardrijk smeek u neergebogen en hef de schoonste psalmen aan. 1 en 2 van Psalm 66.
Thank you.
Gemeente, wij stellen ons nu voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Onze schriftlezing is uit het Matthäus-evangelie, het 28e hoofdstuk, de eerste 10 versen. Matthäus 28, de versen 1 tot en met 10. Na de schriftlezing zingen we Psalm 29, het 6e vers. Loof den Heer die wonderen werkt. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En ziet, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelve. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen: Vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastiglijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En ziet, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Ziet, ik heb het u lieden gezegd. En haastelijk uitgaande van het graf met vrezen en grote blijdschap liepen zij heen om het zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus is haar ontmoet, zeggende: Weest gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar: Vrees niet, gaat heen. Boodschapt mijn broeders dat ze heen gaan naar Galilea, en aldaar zullen zij mij zien.
Thank you.
Gemeente, wij horen vanmorgen het Paasevangelie uit Matteüs 28 en daarvan het tweede deel van het tweede vers. Matteüs 28, vers 2b. Want een engel des Heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelve. Laten wij eerst het aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed en de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Gisteravond laat is zuster Boutersen van de Ouderlandse Dijk naar het ziekenhuis gebracht met een gebroken heup. We willen haar de Heere opdragen. Heere, we zoeken samen uw heilig aangezicht. Aan de morgen van deze dag die niet alleen maar de zondag is, de eerste dag van de week die we wekelijks van u ontvangen, maar die vandaag nog een extra accent krijgt, omdat het de dag van uw opstanding is, Heer Jezus. We mogen dat gedenken, dat gij zijt opgestaan uit de doden. En dat is toch een van de gewichtigste gebeurtenissen die er ooit in deze wereld heeft plaatsgevonden. Uw sterven, toen ge betaalde voor de schuld en toen gij de losprijs betaalde, uw leven aflegde, uw bloed hebt gegeven, omdat op een andere wijze de prijs niet betaald kon worden. Maar ook de dag van uw opstanding, toen ge het leven en de onverderfelijkheid aan het licht hebt gebracht. Toen ge de dood hebt overwonnen. En toen gij voor uw ganse kerk het leven hebt verworven en verkregen. Heere, er zijn weinig gebeurtenissen in deze wereld die zo belangrijk zijn. En waar zoveel consequenties aan verbonden zijn. En daar gaat het evangelie ons nu over voorlichten en inlichten. Opdat we het weten mogen wat dat inhoudt. Jezus leeft. De Heere is waarlijk opgestaan. Geeft u ons genade om werkelijk te gedenken. Niet zo eventjes vluchtig in herinnering te roepen dat op de eerste dag van de week de Heere Jezus opgestaan is en dat hij aan vrouwen en nog weer anderen verschenen is. Heere, die feiten weten wij wel. Die geschiedenissen zijn ons bekend. Er is al zo vaak over gesproken of over gepreekt of over verteld. Maar het zal erom gaan dat wij voor onszelf de vrucht van Pasen mogen wegdragen. Dat we het voor onszelf mogen weten dat de Heere Jezus Christus leeft en dat dat nu ook het geheim is van de levendmaking van een zondaar. Als een mens ooit levend wordt, geestelijk levend, is dat vanuit Pasen. En als een mens ooit gerechtvaardigd wordt, dat zijn schuld vergeven wordt en zijn ongerechtigheid verzoend, dan is dat altijd alleen vanuit Pasen. En als een mens ooit uit het graf, als zijn dood lichaam ooit uit het graf zal opstaan en verheerlijkt zal worden, dan kan dat alleen als vrucht vanuit Pasen. Heer, en als het nu nooit Pasen was geworden, als de Heere Jezus Christus nooit zou zijn opgestaan, dan zouden wij altijd in ons zondegraf achterblijven en dan zou er geen verwachting zijn, niet voor de ziel en niet voor het lichaam. Dan bleven wij altijd bezwaard onder onze schuld, onder onze hemelhoge schuld. En die zou nooit kunnen worden weggenomen en onze zonden zouden kunnen nooit kunnen worden afgewassen. En we zouden voor altijd en voor eeuwig verloren zijn. Laat ons die consequentie zien indien Christus niet opgewekt is, dan worden wij ook niet opgewekt, lichamelijk niet en geestelijk evenmin. Maar de apostel mag het getuigen, en het getuigenis tenslotte van de Heilige Geest zelf. Christus is opgestaan. O Heere, geef dat dat nu in ons leven dan inderdaad ook vruchten mag dragen bij aanvang en bij voortgang. En mogen wij bij de overdenking van uw woord vanmorgen de hulp en de leiding van uw Heilige Geest ontvangen. In het feit dat ons verstand verlicht wordt en dat ons hart geopend wordt. En dat ons gemoed bewogen wordt om tot Hem, die gezegende zaligmaker, te gaan. En in Hem te we geloven met een waarachtig geloof. Heere, laat uw Heilige Geest ook op deze Paasdag krachtig en heerlijk werken. En laat Hij het uit de volheid van de gestorven en de opgestane zaligmaker nemen om het ons te verkondigen. En geef dat wij zo stil mogen staan bij uw grote werken. Komt allen, ziet Gods wijze werken en wegen. Wat is zijn grootheid, hoog geducht. En wat zijt gij een God die wonderen werkt. En wat hebt gij voor uw volk een troost en een vrede bereid. En wat hebt u, Heere Jezus, een volkomen werk gedaan. En wat zijt gij het waard dat alle aanbidding en eer en dankzegging u wordt toegebracht. Maar Heer, het zal er inderdaad alleen dan zijn als gij ook die dingen werkt. Dan zal uw woord niet ledig tot u wederkeren. Dan zal het vruchten dragen. Dan zal het alles uitlopen op de verheerlijking van uw grote naam. Wees zo met ons. Wees zo in ons midden, Heere. En laat alles wat schade zou kunnen doen en wat de loop van uw woord in de weg zou kunnen staan van ons geweerd blijven. En laat de vorst der duisternis niet toe om iets te doen wat de gang van uw woord zou kunnen tegenstaan. En wat ons luisteren naar uw woord en onze overgave aan uw woord zou kunnen tegenhouden. Laat ons gewillig en aandachtig en eerbiedig luisteren naar wat gij van uwentwege tot ons te zeggen hebt. Wilt u onze zonden vergeven, Heere? We zijn ook op deze paasmorgen weer naar de kerk gekomen als mensen die aan alle kanten beschuldigd kunnen worden. En die zoveel hebben dat tegen ons getuigt. Als we het eerlijk zouden voor u zullen belijden, Heere. En als ons geweten ook eerlijk getuigt, dan is er geen verwachting voor mensen zoals wij zijn. En als u ons zou bezoeken, onze ongerechtigheden zou bezoeken over ons, en ons zou vergelden naar wat we verdiend hebben, Heere, dan was er geen hoop. Maar neem nog redenen uit uzelf. En wilt u om Christus wil onze genade God zijn. En ons niet aanzien in onszelf. Heren, er was bij die discipelen en bij de discipelinnen ook niets wat u kon bewegen om hen te bezoeken. U hebt hen hun ongeloof moeten verwijten. En er waren zoveel dingen in hun leven die tegen hen getuigden. Ze waren gans en al onwaardig. Ze hadden zichzelf onwaardig gemaakt. En ondanks het feit dat ze geroepen discipelen waren, ondanks het feit dat u uw liefde in hun harten had uitgestort, heeft die liefde op bepaalde momenten niet geleefd. Integendeel, we lezen dat ernstige woord in de schrift dat ze zich aan u hebben geërgerd en dat ze weggevlucht zijn. En we lezen van die afmakingen en die ongerechtigheden aan hun kant. En toch, Heren, u hebt ze niet aan hun lot overgelaten. Al kozen zij dan tegen u. En al heeft Petrus dan gezegd, ik ken die mens niet. U hebt dat van Petrus nooit gezegd. U hebt hem wel gekend. En u hebt die anderen ook gekend. En u hebt ze ook opgezocht als de grote herder der schapen. U hebt ze in hun verdriet, in hun duisternis, in hun ongelovigheid opgezocht. En u hebt hun ganse leven veranderd, hun weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Heren, toen deed u het niet om waardigheid of verdienst aan de kant van de mens. wil er dan nu ook vandaag bij ons niet naar zoeken naar waardigheden of verdiensten die wij zouden hebben. We hebben niks. Echt helemaal niets, Heere, waarmee we u de Heere kunnen behagen. Maar neem ons dan zoals we zijn, in Christus, in genade aan. En ga ons ook niet voorbij, maar bezoek ons ook met uw heil. En laat uw barmhartigheden, die groot en vele zijn, over ons zijn uitgestrekt. Zegen uw woord overal waar het op deze dagen gebracht wordt. Mag het dienstbaar zijn, Heere, aan de komst van uw koninkrijk en aan de verheerlijking van uw naam. Als de boodschap gebracht wordt, laat die boodschap dan verstaan en geloofd worden, Heere. Trek er velen uit Satans macht en breng ze onder de scepter van de paaskoning, de grote zaligmaker, Jezus Christus. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. Heere, laat de verkondiging van het evangelie ook onder hen die er niet van weten toch vruchten mogen dragen. En wilt u de evangelisatiearbeid gedenken, ook als we vandaag onze gaven daarvoor geven, voor het werk van de evangelisatie in Oost-Vlaanderen. Vergeet ook het volk van Abraham, Isaac en Jacob niet, waar de leugen nog altijd onder verbreid is en waar de kennis van de Heere Jezus Christus nog altijd verduisterd wordt. Heere, wij bidden, breek door al die duisternissen heen. En wilt gij, Heere Jezus, uzelf ook aan dat volk bekendmaken. Zegen degene die niet naar uw huis konden komen. We bidden van u, Heere, dat ge gedenken wilt aan onze zieken. Bijzonder bidden we dat voor zuster Boutersen, die gisteravond zo onverwacht naar het ziekenhuis moest worden overgebracht en die morgen zal moeten worden geopereerd. Heere, laat uw gunst haar daar vergezellen. En wilt u erbij zijn, nu, vandaag en morgen bijzonder. En laat het alles nog mogen uitlopen op de verheerlijking van uw naam. Geef haar herstel en geef haar door uw nabijheid ook te ervaren dat gij aan haar denkt. Laat zo haar verwachting van u alleen wezen. Zegen allen die het moeilijk hebben, misschien wel bijzonder moeilijk op deze paasdagen, als ze herinnerd worden aan hun eigen moeite en kruis. Heere, we bidden van u dat gij sterken wilt in elke weg van moeite en zorg en dat u uzelf niet onbetuigd wilt laten, maar dat u met de vertroostingen van uw evangelie ook daar wilt zijn waar het hart schreiend tot u de Heere vlucht. Hoor ons zo nog, o God, in de wegneming van onze zonden en dat om Jezus wil alleen. Amen. We zingen uit Psalm 21, de eerste vier versen. Psalm 21, de versen 1 tot en met 4.
Thank you.
Gemeente, de tekst spreekt ons vanmorgen dus over een engel des Heren. Op Pasen gaat het dus onder andere ook over een engel. En niet alleen op Pasen gaat het over een engel. En het evangelie laat ons zelfs weten dat er van meer dan één engel sprake was. Want als de vrouwen straks in het graf zien, dan zien ze een engel zitten op de plaats waar de Heere Jezus met zijn hoofd gelegen heeft. En ze zien er ook een zitten op de plaats waar de voeten van de heiland gelegen hebben. Maar niet alleen op Pasen is er dus sprake van engelen. Er is eigenlijk steeds weer sprake van engelen op die momenten in de geschiedenis van het heil als de Heere grote dingen verricht. Wie denkt niet aan de engelen die in de kerstnacht verschenen zijn? Eerst die ene engel die kwam om de boodschap te brengen aan de herders. En daarna die menigte van hemelse heerlegers die samen kwamen in de velden van Efrata, lovende en prijzende God. Trouwens, voorafgaande aan de geboorte van de Heere Jezus was er ook al de engel Gabriël die eerst naar Zacharias in Jeruzalem in de tempel moest en daarna ook nog naar Nazareth om aan Maria de geboorte van haar kind aan te kondigen. En straks op de hemelvaart dan lezen wij ook weer van engelen die de discipelen die daar naar boven staan te kijken onderwijzen en tot hen zeggen: deze Jezus die van u heen gevaren is zal alzo wederkomen. Er is sprake van engelen telkens weer als God zijn daden, zijn grote heilsdaden verricht. Hoe zou dat komen? Wel, wat denkt u, toen de engelen er getuigen van waren, toen zij dat vanuit de hemel aanschouwden, dat Adam en Eva ongehoorzaam werden en van God afvielen en het gebod van hun God verachtten en naar de stem van de verleider, dat is de duivel, luisterde. Hoe hebben de engelen daarop gereageerd? Engelen, en dan heb ik het over de trouwe engelen, over de engelen die staande gebleven zijn, die niet in de opstand die in de hemel plaatsgevonden heeft, hebben meegedaan met de overste van de boze van de gevallen engelen. Engelen zijn toch ten nauwste verbonden aan hun God. En vanwege hun zondeloosheid zijn ze gedurig en altijd gewillig en gehoorzaam. En zijn ze zozeer op de eer van hun schepper aangelegd dat het hen smart en pijn doet als God zijn schepsel de mens door de zondeval kwijtraakt. En als er blijdschap in de hemel is over de bekering van een zondaar, dan mag je het omkeren en dan mag je zeggen, dan is er smart in de hemel voor de engelen Gods als een mens zondaar wordt. En toen die engelen begrepen dat God gedachten des vredes gedacht heeft en dat God plannen gemaakt had om de verloren zondaar weer te redden en met zich te verzoenen, toen zijn die engelen begeerig geweest om in dat heilsplan van de Heere te kunnen inblikken. De schrift zegt het, ze zijn begeerig om in te zien in dat wondere werk dat God bezig is te doen, de drie enige God, als hij besluit om zondaren te verlossen. Als Mozes opdracht krijgt om de ark des verbonds te maken met het verzoendeksel en op het verzoendeksel die twee engelenfiguren, die cherubim, dan schrijft de Heere voor, dat is niet Mozes' uitvinding geweest, of dat is niet het idee van Bezaliel of Aholiab, die werklieden geweest. De Heere heeft voorgeschreven dat die cherubim op het verzoendeksel zo gemodelleerd moesten worden dat hun aangezichten naar het verzoendeksel gekeerd waren. Want daar geschiedt symbolisch het wonder Daar vindt de verzoening plaats, vandaar die naam verzoendeksel. Daar werd het bloed gesprenkeld, daar werd het geheim onthuld. De bloedstorting en daardoor verzoening. En die engelen die begeerig zijn dat geheimenis te doorgronden. Hoe een rechtvaardig God toch weer gemeenschap kan hebben met een van hem afgevallen, onheilige, verdorven zondaar. Engelen die begeerig zijn in te zien, worden in die houding op het verzoendeksel zo voorgesteld, zodat Israël het weet, de engelenwereld leeft daarin mee. En als God dan niet alleen maar symbolisch via de besprenging van het verzoendeksel voor verzoening zorgt, maar in de volheid des tijds door zijn Zoon die hij als het Lam Gods geeft waarlijk voor verzoening gaat zorgen, dan zijn de engelen daarbij betrokken. Dan hebben ze daar ook alle belang bij. Gemeente, het is af en toe wel eens goed om elkaar nog eens te herinneren aan de aanwezigheid en aan de functie, aan de betekenis, aan de taak van deze trouwe hemeldienaren. En het evangelie geeft ons zo bij tijden ook gelegenheid om nog eens even aandacht te schenken aan de engelen. Zoals vanmorgen dus ook. We letten vanmorgen dus speciaal op die ene engel die in onze tekst genoemd wordt, waarvan gezegd wordt in de eerste plaats dat hij nederdaalde uit de hemel, waarvan vervolgens gezegd wordt dat hij de steen van de deur van het graf afwentelde en waarvan tenslotte ook nog gezegd wordt dat hij op die steen ging zitten. Hij kwam, dat is het eerste wat onze tekst dan zegt, hij kwam uit de hemel, nederdalende uit de hemel. U zegt, dat is een misschien wel overbodige mededeling. Dat spreekt eigenlijk vanzelf, dat als er een engel komt, dat hij uit de hemel komt. Ja. En misschien is het ook wel overbodig als wij naar onze maatstaven te werk gaan, maar zelfs overbodige mededelingen zijn toch nog wel eens nuttig. Gemeente, we weten dat als een engel komt op de aarde, dat hij uit de hemel komt. Maar we weten net zo goed dat wij als zondaren verlost moeten worden en dat onze zonden vergeven moeten worden en dat dat alleen maar kan door het bloed van Christus. Dat hebben we zo vaak gehoord, dat weten we. Is het overbodig als ik het vanmorgen nog een keer zeg? Dat we zondaren zijn en dat alleen het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Is het overbodig om dat te zeggen? Ik dacht het niet. Ik dacht dat het steeds weer en altijd weer nodig blijft om ons te herinneren aan deze zaken. Ik bedoel maar, dingen die schijnbaar overbodig zijn, zijn het nog niet altijd. En zo goed is ook die mededeling die Matthäus hier geeft in onze tekst, dat die engel neerdaalde uit de hemel, schijnbaar overbodig. Maar denk er nou eens over na. Wat houdt dat in? Hij komt uit de hemel, maar hij komt niet uit eigen initiatief. Dat doen engelen niet. Engelen gaan niet zonder dat ze gestuurd worden. Engelen komen niet ergens zonder dat ze daar inderdaad een bevel voor gekregen hebben. Van de engelen staat geschreven dat ze vaardig passen op het woord van Gods mond. Met andere woorden, ze luisteren heel nauwkeurig en ze geven bijzonder nauwgezet acht op alles wat de Heere tot hen zegt. En zegt hij ga, dan gaat die engel. En zegt hij kom, dan komt die engel. Maar zegt God niet ga, dan gaat hij ook niet. In het roepingsvisioen van Jesaja, in Jesaja 6, lezen we dat die profeet in dat visioen ziet dat die engelen ook twee vleugels hebben waarmee ze hun voeten bedekken. En daarmee geeft de Heer in dat visioen aan dat die engelen nergens heen gaan. Hun voeten worden bedekt, tegengehouden. Ze gaan nergens heen of ze moeten er eerst een opdracht voor hebben. Anders blijven ze waar ze zijn. Hier deze engel daalt neer uit de hemel. En zonder dat het er dan uitdrukkelijk bij staat, weten we met zekerheid dat hij daar de aarde neerdaalt, omdat God tot hem gezegd heeft, ga. En als hij die steen wegwentelt, dan doet hij dat omdat God tot hem gezegd heeft, ga. Als die engel, en dat is een tweede gedachte die aan die woorden nederdalende uit de hemel vastzit, als die engel uit de hemel nederdaalt, dan komt hij hier, en dat lezen we niet in vers 2, maar in vers 3, dan komt hij hier uit de hemel met al de heerlijkheid en met al de glans van de hemel aan zich. En zijn gedaante was gelijk een bliksem. En zijn kleding wit gelijk sneeuw. Waarom komt hij zo? Nu, omdat hij uit de hemel komt. Omdat hij bij God vandaan komt. Uit dat ontoegankelijke licht. Uit de majesteit, de sfeer van de majesteit en de grootheid van de grote God. En hij draagt die glans aan zich met een bepaalde bedoeling. En wat de bedoeling van deze verschijning was, van de verschijning zo, lezen we in vers 4. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. U weet, daar bij het graf, daar stonden de Romeinse soldaten. Die waren er neergezet. Dus op zaterdag, omdat de Joden, de Joodse leidslieden zo ongerust waren geworden. Ze hadden er niet van kunnen slapen. Zelfs toen de Heer Jezus dood en in het graf lag, waren ze toch nog een en al onrust. Want toen herinnerden ze zich dat deze, zo gaan ze het straks ook Pilatus vertellen, dat deze verleider in zijn leven gezegd heeft dat hij zou opstaan uit de doden. En om dat te voorkomen, en ze zeggen tegen Pilatus om te voorkomen dat zijn discipelen komen om zijn dood lichaam weg te nemen en dan de leugen te gaan verbreiden dat hij leeft. Om dat te voorkomen vragen ze aan Pilatus of hij er een wachtsoldaten bij dat graf wil zetten. En of hij ook de steen met het zegel van de stadhouder wil verzegelen. Nou, of Pilatus voldoet aan die wens van de Joden. En zodoende staan daar in de vroege morgenuren Romeinse soldaten op wacht om een dode in het graf te houden. Maar die wachters, die zijn daar niet langer nodig. En die wachters, die moeten daar dan ook maar niet langer blijven. En vandaar dat als deze engel komt en als God hem zendt, dat hij hem zendt in al de lichtglans en de majesteit van de hemel, dat hij neerdaalt als een bliksem. En dat de soldaten, en die waren toch wel wat gewend, er waren er toch bij ongetwijfeld die in de krijg op het slagveld gehard waren en die meer dingen meegemaakt hadden dan een gewoon mens. Maar deze wachters werden door de komst van die engel en door de verschijning en door het teken dat met zijn komst samenhing, namelijk een aardbeving, ze werden zo verschrikt dat ze als doden werden. En zodra ze maar een klein beetje bij hun positieven zijn, vluchten ze. En zorgen ze ervoor dat ze hier uit de buurt komen. Waarom? Ze hebben hier niks van doen. Want het zijn de vertegenwoordigers van Jezus' vijanden. En die moeten weg bij het graf. Voor vijanden is bij de Heere Jezus geen plaats. En daarom, zonder dat die engel iets hoeft te zeggen, zonder dat hij ze één voor één beet hoeft te pakken en bevelen hoeft te geven, alleen zijn komst is voldoende om hen op de vlucht te jagen. Zoals het straks ook zijn zal, gemeente. En denkt u maar even met mij aan wat het woord van God daarover openbaart. Nu komt er één engel. Eén maar. Met dit effect. Straks komt de Heer Jezus. Omgeven door al zijn engelen. Hij komt ook als de bliksem. Zoals de bliksem bliksemt van het ene uiterste van de hemel naar het andere. Zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. En hij komt om God met al zijn heerlijkheid en met al zijn duizenden en tienduizenden engelen bij zich. Wat zal er dan worden van de mens? Als die soldaten daar al wegvluchten met de doodsangst in hun ogen. Wat zal er dan gebeuren met die mensen die Jezus vijanden zijn en gebleven zijn tot het einde toe? Voor zulken is bij hem geen plaats. En dat zullen ze beseffen ook. Daarom lees je in het woord van God dat die vijanden des Heren, die onwedergeborenen, die ongelovigen, in een uiterste nood een gebed opzenden tot de bergen en tot de heuvels, bedekt ons en valt op ons. Bedenk dat. Als we nog onbekeerd voortleven. Als we nog voortgaan op onze eigen gekozen wegen. Bedenk dat. Wat hier in de Hof van Jozef gebeurde, dat is voorspel van wat er straks in veel grotere omvang zal gaan gebeuren. Niet maar met een paar Romeinse soldaten, maar met alle die niet gewild hebben dat Jezus koning in hun leven zou zijn. Bedenk dat en bekeer u, terwijl het nog het heden der genade is. En als die engel zo die Hof van Jozef gezuiverd heeft van hen die er niet horen, die er ook niet mogen zijn, dan doet hij het werk waar hij speciaal voor kwam. Dan lezen wij, dan wentelt hij de steen af van de deur. Dan loopt hij op die grote steen die ze voor de mond van het graf gelegd hadden toe, en in zijn eentje duwt hij die steen weg. Maar die steen is verzegeld. Ach, wat zal die engel zich van dat zegel van Pilatus aantrekken? Is hij niet bevreesd voor de toorn van de Romeinse stadhouder? Gemeente, in het licht van de hemel verschrompelt toch alle gewichtigheid en belangrijkheid van de mens, zelfs van de groten der aarde. En dat zegel van Pilatus voor een engel des Heren. Zal zo'n engel zich daar wat van aantrekken? En zo wordt het graf geopend. Dat was de opdracht die die engel bijzonder van de Heren gekregen heeft. En als we op die opdracht en de uitvoering daarvan letten, bij de hoofdzaak van onze tekst stilstaan, gemeente, dan wil ik deze woorden uit onze tekst eigenlijk met u overdenken langs de lijn van de dienst die die engel verricht aan de drie enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. U begrijpt, ik zeg het even met andere woorden. Ik wil over deze tekst op Pasen theologisch spreken. Vanavond zullen we wel wat meer aandacht schenken aan de mens, aan de mensen op Pasen en aan de vrucht van Pasen in hun leven. Maar ik wil vanmorgen met u vanuit de relatie tussen de drie personen nadenken over wat Pasen betekent in het heilsplan van God. Dus zoals ik zei, theologisch over deze zaken met u spreken. Die engel dient God de Vader. Waarom? Wel, op Golgotha heeft de Heer Jezus gezegd, het is volbracht. Was toen alles volbracht? Dat zei Jezus, het is volbracht. Wie was de Heer Jezus? Hoe ontmoeten we hem in het evangelie? Hoe was zij in de dagen zijns vleeses? Hoe was zij in de dagen van zijn lijden? Hoe was zij daar aan het kruis? Welke typering geeft het woord van God van de Heer Jezus, met name de lijdende Jezus? Hij wordt de lijdende knecht des Heren genoemd. Staat het nu aan de knecht om te bepalen of zijn werk af is? Jezus zei dat, het is volbracht. Kan daar dan alleen op afgegaan worden, op het woord van de knecht? Of moet daar nog de goddelijke goedkeuring op volgen? Moet degene die het werk opgedragen heeft ook niet zeggen, het is volbracht? Ja, immers. En wie is het die het werk opgedragen heeft aan de knecht? Dat is God de Vader geweest. Zeker de Heer Jezus heeft zich bereid verklaard om alles te doen. Zie, ik kom om uw wil te doen. Maar toen hij zich bereid verklaard had om al dat wil, de wil des Vaders te doen, toen heeft de Vader hem ook die opdracht gegeven. Toen is hij ook in de volheid des tijds in deze wereld gezonden. En het is de Vader en hij alleen die het laatste recht heeft om te zeggen dat hij tevreden is met het werk van zijn zoon. En dat hij daar een genoegen mee neemt. Ik weet wel, dat deed de Vader eigenlijk al op de dag van het sterven van de Heer Jezus. Het gescheurde voorhangsel is daar een bewijs van. Het opengaan van die graven is daar een bewijs van. Het getuigenis in het hart en op de lippen van die Romeinse hoofdman is daar een bewijs van. Maar het moet nog duidelijker gezegd worden. En dat doet de Vader op de paasmorgen. Als hij die engel uit de hemel stuurt met de opdracht om die steen weg te wentelen. Want daarmee spreekt God uit dat hij waarlijk tevreden is, dat het werk volkomen is, dat het recht van God dat geschonden was hersteld is, dat de schuld die er lag betaald is, dat God in het offer van zijn zoon nu werkelijk genoegen genomen heeft. En daarom moet die engel komen. Nog duidelijker, en dan begrijpt u het misschien in ieder geval, dat graf is voor de Heer Jezus ook een stuk van de straf geweest. Dat graf is voor de Heer Jezus, zeg maar, een gevangenis geweest. Daar lag hij in opgesloten, machteloos, in de greep van de dood, onder de macht en de heerschappij van de koning der verschrikking. Dat hoorde er ook bij de straf die hij dragen moet. En natuurlijk kon, laat niemand dat maar zeggen, want ik weet dat ook wel, natuurlijk kon de Heer Jezus in eigen kracht opstaan. Natuurlijk kon de Heer Jezus in zijn kracht, zijn eigen kracht, die steen ook wel wegwentelen. En hij had het niet eens nodig om de steen weg te wentelen en toch het graf te verlaten. Dat bewijst hij 's avonds als hij door de gesloten deuren binnenkomt en het niet eens nodig heeft dat de discipelen eerst de grendels wegschuiven en de deuren voor hem open doen en hem zo binnenlaten. Dat heeft hij niet eens meer nodig. Hij die in zijn opstandingskracht alle macht heeft in hemel en op aarde. Dus de Heer Jezus heeft het niet eens nodig gehad dat er een engel kwam om de steen weg te rollen. En toch gebeurt het. Want als Jezus in eigen kracht het gesloten graf was uitgegaan, als hij in eigen kracht de gevangenis verlaten had, dan zou hij geen vrijgelatene zijn geweest, maar een uitbreker. Zoals je dat wel meer hebt, dat mensen dat gevangenen kans zien om uit de gevangenis uit te breken. Maar ze zijn ontsnapt. En er is niemand die tegen hen gezegd heeft, je mag vrij zijn. Zo zal Jezus de gevangenis niet uitgaan. Als een uitbreker. Maar als hij uit de gevangenis van het graf en uit de macht van de dood bevrijd wordt, dan zal hij een vrijgelatene zijn. En wanneer wordt de gevangene vrijgelaten? Als die zijn straf erop heeft zitten. En als alles voldaan is. Als het recht zijn loop gehad heeft. Als de wet niets meer te eisen heeft. Als iemand rechtmatig alles volbracht heeft wat hij moest volbrengen. En dat is gebeurd met Christus. Hij heeft alle recht volbracht. Er is niets meer dat God van zijn hand eist. Er hoeft geen penning meer toegevoegd te worden aan de prijs die hij gegeven heeft voor de schuld van zijn volk. Er hoeft geen druppel bloed meer te vloeien ter aanvulling van wat hij gegeven heeft toen hij zijn ziel gaf tot een rantsoen voor velen. Er hoeft geen seconde langer meer gewacht te worden. En hij hoeft geen ogenblik langer meer in de gevangenis te blijven. Want alles is voldaan. En daarom zegt de Vader tot die engel, ga en rol die steen weg. Zodat mijn zoon uit kan gaan als een vrijgelatene. En zodat hij straks, waar hij ook maar komt, een mens mag zijn die niets, of op wie niets, ik niets meer aan te merken heb. Wat zegt die weggerolde steen dus? Dat de schuld betaald is. En de straf gedragen. En vandaar dat apostel Paulus in de Romeinenbrief kan zeggen dat Christus opgewekt is tot onze rechtvaardigmaking. Christus wordt weer aangenomen. God verbergt zijn aangezicht niet meer voor hem. En er is geen enkele aanmerking die de Vader nog langer maakt op zijn zoon. En dus als hij in genade aangenomen wordt, gemeente, dan is daar de consequentie van, want de Heer Jezus is nu eenmaal de borg. En als hij sterft, dan sterft hij in de plaats van zijn volk en tegelijkertijd samen met zijn volk. En als hij in het graf gelegd wordt, dan wordt hij samen met zijn volk begraven. En als hij onder het oordeel des doods komt, dan is zijn volk daarin begrepen. Maar als hij opstaat uit de doden, dan is daarin dat volk voor wie hij kwam en zijn leven gaf, tegelijkertijd ook met hem begrepen. En als God nu uitspreekt in die weggewentelde steen, dat hij niets meer op zijn zoon heeft aan te merken, omdat hij alles volbracht heeft, dan spreekt de Vader daarmee tegelijkertijd ook uit dat hij niets meer heeft aan te merken op het volk voor wie Christus zich dit tot in de dood heeft vernederd. Ook hun schuld is weg. Die was immers op Christus gelegd. Ook hun straf is gedragen, die heeft Christus immers voor hen gedragen. En als de Vader hun borg aanneemt en vrijlaat, dan zijn zij ook aangenomen en vrijgelaten. Dat bedoelt Paulus als hij zegt, Christus is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Daar ligt nou de grondslag van de rechtvaardigende genade Gods. Daar ligt de grondslag voor de vrijspraak van schuld en straf. En daar krijgt Christus kerk het recht op het eeuwige leven. Verstaat u dat? Is dat voor u ook een blijde boodschap? Zul je de blijde boodschap die hierin vervat is verstaan, dan heb je in je leven het ook meegemaakt dat alles vastliep en dat je zelf overal mee vastliep. Dan heb je het in je leven ook geleerd om gebukt te gaan onder de schuldenlast. waarin alles je aanklaagde. Dan heb je het in je leven ook geleerd, die vraag, die bange vraag die opwelt uit de ziel. Die door schuldbesef getroffen en verslagen is. Hoe komt het nou ooit nog weer goed tussen God en mijn ziel? Die engelen die waren begeerig om in dat heilgeheim in te zien. Een ontdekte zondaar wordt ook begeerig om in dat heilgeheim in te zien. En hij staat soms lange tijd in raadselen. Dan hoort hij het evangelie, maar hij verstaat het niet. Dan hoort hij de klanken van dat bloed van Christus en van de opstanding van Christus, maar hij verstaat het niet. Dan hoort hij het paasevangelie, maar het dringt nog niet tot hem door. De boodschap: God is verzoend. De schuld is weg. Steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. We zien het, maar je doorgrondt het niet. Totdat de Heere de nevels op doet klaren en totdat de Heere het in de ziel gaat getuigen. Dat Christus en de zijne zo op het allernauwst aan elkaar verbonden zijn, dat als God zijn zoon als een rechtvaardige ziet en uit het graf loslaat, dat God in hem tegelijkertijd ook al de zijnen als rechtvaardigen ziet. Ja, maar dat moet allemaal nog toegepast worden, dat is ook zo en dat komt later in de tekst aan de orde. Maar dit is zeker, gemeente, als die steen daar nog stond. En als er geen engel was gekomen met de opdracht van de Vader om die steen weg te wentelen, dan zou alles te vergeef zijn. Al zou de Heer Jezus dan 100 keer in eigen kracht uit het graf uitgebroken zijn, dan hadden we geen garantie dat hij een vrijgelatene was. En dat God het, dat Gods recht van zijn werk gezegd zou hebben: het is af, het is volkomen, het is volmaakt. Maar nu de steen op het bevel van God de Vader verwijderd is, nu ligt er op Pasen een hechte grondslag voor de zaligheid en voor het vertrouwen van de kerk des Heren. Zo heeft die engel God de Vader gediend, om de boodschap van de Vader te laten horen. Amen. Op het is volbracht van de Zoon. Maar die engel heeft tegelijkertijd ook God de Zoon gediend. Door het wegwentelen van die steen, hoe dan? Nou, die engel ruimt de hindernissen op. Wat er in de weg van de Heer Jezus ligt, dat ruimt die engel weg. Zodat de heiland nu zonder enige hindernis uit dat graf kan. Ja, maar hij kon er toch wel uit. Hij kon toch in eigen kracht wel uit dat graf. Hij is toch degene die aan het eind van dit hoofdstuk zal zeggen: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij is toch de koning. Hij is de koning. Maar een koning baant zijn eigen pad niet. Daar heeft een koning zijn dienaren voor. En in het ruimen van hindernissen en in het banen van de weg voor de koning zijn die dienaren bezig hun koning te eren en te dienen. De engelen, deze engel ook, ze hebben de Heer Jezus gekend als de Zoon van God. Toen hij voor zijn komst in deze wereld, in al de heerlijkheid en in al de luister van zijn Vader en van de drie-enige God deelde. En ze hebben dat moment meegemaakt dat hij die heerlijkheid die hij bij de Vader had, heeft afgelegd. En ze hebben hem vanuit de hemel steeds schade geslagen in zijn staat van vernedering. Soms zijn de engelen toegekomen op bevel van de Vader om Jezus te dienen. In Gethsemane is er een engel gekomen op bevel van de Vader om Christus in zijn bang en bitter lijden te versterken. Ze hebben steeds weer gezien hoe hij worstelde. Als een worm en geen man in Gethsemane stof kroop. Ze hebben gezien hoe hij die drinkbeker moest drinken. En dat kruis moest dragen. En de last moest torsen. En als dat bevel van de Vader nu klinkt, gericht tot deze ene engel. En daar zijn ongetwijfeld de andere engelen getuigen van geweest. En ze zijn niet jaloers geweest op deze engel die dit werk mocht doen. Want jaloersheid is zonde en zonde komt in die wereld niet voor. Als die engelen horen dat het moment gaat aanbreken dat God de Vader zijn eigen zoon gaat rechtvaardigen. En als die engelen daarin begrijpen dat God de Vader in zijn verlossingswerk weer een stap verder komt. Zodat zij die begeerig zijn in te zien meer en meer van dat heilsmysterie onthuld gaan krijgen. Dan hebben ze zich erover verheugd. En deze opdracht is door deze engel met zoveel innerlijke zielenvreugde volbracht. Dat hij in het wegwentelen van zijn steen zijn koning mocht dienen. Zoals straks bij zijn hemelvaart alle engelen Gods hem aanbidden zullen. En hem bij zijn thuiskomst in het vaderhuis verwelkomen mogen. O, u kunt erop aan, gemeente, dat de engelen hun heren en hun koning. Hij is niet hun zaligmaker, zo hebben ze hem niet nodig. En zo hoeven ze hem ook niet te leren kennen. Maar hun heren en hun koning, u kunt ervan op aan dat zij hem alle eer en alle aanbidding waard achten. En dat het hen een vreugde, een eer is om hem te mogen verwelkomen. En het is hen tot vreugde geweest dat aan de lijdensweg van de borg een eind kwam. Het is hen een vreugde geweest dat hij geen teug meer hoeft te drinken uit de lijdensbeker. Maar dat het nu alles goed is, alles volbracht is. En dat God niet alleen zijn zoon weer terugkrijgt in de hemel. Maar dat hij straks met Christus ook dat verloste volk bij zich mag hebben. Oh, er is voor de engelen alle reden om de Heere der engelen te aanbidden. En er is voor dat volk voor wie de Heere Jezus zich in de dood heeft gegeven alle reden. En ik zeg nog meer reden dan dat er voor de engelen is om God, om Christus te aanbidden. Zij kennen hem als hun Heere. Ze kennen hem als hun koning. Maar er is een volk hier op aarde dat door de genade van de Heilige Geest deze koning leert kennen als zaligmaker. Die zich voor hen in de dood heeft gegeven. Die de prijs heeft betaald. Zij konden er niet aan denken. Ze zouden er nooit aan toegekomen zijn om de prijs der zielen, dat rantsoen aan God te kunnen voldoen. Hun schuld is zo groot en hun eigen middelen zijn zo ontoereikend dat het van hen uit nooit en te nimmer ooit zou kunnen lukken om God te bevredigen en het recht van God te stillen. Maar er is er een die het voor hen deed. En wie daardoor het geloof zicht op mocht krijgen, heeft zij niet alle reden om deze zaligmaker te aanbidden. En om hem de eer toe te brengen die hij waard is. Nou, de engelen doen dat en de engelen doen dat gewillig. Maar dat volk, dat er nog veel meer reden toe heeft, doet dat volk het nou ook zo gewillig? En doen ze het nou ook zo getrouw? Hij is het waard dat ze het doen. Dat ze het doen met hart en ziel. Dat ze hem lief hebben met heel hun hart, met heel hun ziel, met al hun krachten. Doen ze dat nou ook? Of moeten zij juist ook in het licht van de getrouwe en volmaakte dienst van de engelen het hoofd in schaamte buigen en erkennen dat er aan hun kant zoveel ontbreekt? En dat zij niet zo vaardig zijn in het passen op het woord van Gods mond. En dat ze niet zo getrouw zijn in het uitvoeren van hun taak. En dat zij niet zo getrouw zijn in het betonen van hun liefde en aanhankelijkheid aan de Heer Jezus Christus. Wat is er veel aan de kant van dat volk wat er ontbreekt en waardoor de Heere niet krijgt wat hij eigenlijk aan hen verdiend heeft. En wat heeft dat volk daarom ook reden altijd weer tot verootmoediging. Om het met het Onze Vader, waarin de Heere Jezus zelf de engelen ten voorbeeld gesteld heeft. U kent de verklaring van het Onze Vader in onze catechismus, niet waar? Als de Heere Jezus zijn volk leert bidden, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dan worden de engelen ons ten voorbeeld gesteld, die die wil van God zo volkomen en getrouw doen. Leer ons dat nu ook, Heere, om u zo te dienen en om uw wil zo te respecteren en om u zo van harte lief te hebben, dat we uw wil getrouw volbrengen, zoals de engelen ons tot een voorbeeld zijn. Ja, maar om al die dingen te kunnen doen, moet een mens toch deelgenoot zijn van dat heil van Pasen. En de gemeente, dat is ook zo. Je kunt met het objectieve uiteindelijk niet gered zijn, als het niet door de Heilige Geest ook wordt toegepast en verklaard in je ziel. Je kunt de dingen weten. Je kunt de dingen op de meest rechtzinnige wijze beleiden, maar als het buiten je hart omgaat, buiten het deelachtig makende werk van de Heilige Geest omgaat, wat zal het ons dan baten? Maar daar spreekt onze tekst ook van. Want de dienst van de engel is niet alleen dienst aan God de Vader en aan God de Zoon, maar ook aan God de Heilige Geest. Als hij die steen weggewenteld heeft, dan gaat die engel erop zitten. Waar is dat dan voor? Moet die engel uitrusten van dat werk wat hij gedaan heeft? Was dat zo'n zwaar karwei om die steen weg te rollen dat hij nu een poosje uit moet rusten? Daar gaat het niet om. Hij gaat daar zitten wachten op die steen. Op wie? Nou, dan leest u maar verder in al Mattheüs 28. Allereerst op die vrouwen. Die vrouwen die op deze vroege zondagmorgen naar het graf komen en die gebukt gaan onder de last van hun innerlijke problemen, van hun verdriet, en die tegelijkertijd gebukt gaan, ik bedoel het nou fysiek, onder de last van de specerijen die ze dragen. Ze komen met een hart vol verdriet en tegelijkertijd een hart vol liefde naar de hof van Jozef. Verdriet omdat Jezus dood is en liefde omdat Hij het is die gestorven is. En nu willen ze hun liefde nog kwijt in de vorm van die specerijen. Vrijdags moest het allemaal zo vlug gebeuren. Was dat niet nauwkeurig genoeg in de ogen van deze vrouwen? En nu op de zondagmorgen, nadat ze op de Sabbat de rust volgens wettelijk voorschrift in acht genomen hebben, op de zondagmorgen gaan ze het nog eens beter doen. Ze zullen het doen, nee, ze kunnen het niet doen met droge ogen. Als ze straks dat dode lichaam van Jezus verder gaan balsemen en zalven, dan zullen ze dat doen met een verdriet in hun ziel. En dan zullen ze dat doen met ogen die nat zijn van hun tranen. En dan weten ze elkaar ook niks te geven en niets te bezitten ze waarmee ze elkaar kunnen opbeuren. Zwaar werk als je je liefde moet gaan besteden aan een dode. Want je krijgt van die dode ook geen wederliefde meer. En zo komen ze naar de hof van Jozef. Totdat ze daar die engel zien. De vraag was in hun hart, wie zal die steen wegwentelen? Opziende zagen ze dat die steen weggewenteld was. En zien ze in één keer daar op die steen een engel. En als die engel die vrouwen ziet, dan maakt hij van die steen waar hij ondertussen op was gaan zitten een preekstoel. En daarmee is hij tegelijkertijd bezig de Heilige Geest te dienen. Want wat verkondigt hij vanaf die steen? Eenvoudig het paasgebeur, het graf is open, de steen is weg. En dan horen die vrouwen de engel zeggen, vreest gij lieden niet. Ik weet dat gij zoekt Jezus. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Zo had hij toch ook gezegd. En dan wordt in beginsel de duisternis in het hart van die vrouwen doorbroken. Door dat woord van die engel, Nee, want een engel heeft ook nog geen macht over het hart van een mens. Een engel kan de duisternis in een ziel ook niet verdrijven. Wie verdreef die duisternis dan? Wie zorgde er dan voor dat die vrouwen, als ze straks uitgaan van het graf, vers 8, met vrezen en grote blijdschap gingen? Wie zorgde er dan voor dat die vrouwen anders te hof uitgaan dan dat ze erin kwamen? Wie zorgt ervoor dat in hun grote verdriet nu toch iets is gaan lichten van het licht van het evangelie, zodat hun blijdschap, dat hun droefheid veranderd werd in blijdschap? Nee, dat deed niet die engel met zijn woord, net zo min als dat een mens dat bereiken kan. Dat deed de Heilige Geest, die altijd de toepasser van het evangelie moet zijn. En als er ooit van één effect, van één vrucht op de prediking van het evangelie gesproken kan worden, gemeente, dan zullen we die vrucht, dan zullen we dat effect altijd moeten toeschrijven aan het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest, die zich van mensen bedient, die zich in dit geval van een engel bedient, maar die het werk, het toepassende werk, het zaligmakende werk zelf verricht. Maar ziet u wat die engel doet? Door het evangelie van Pasen te preken, dient hij de Heilige Geest. En de Heilige Geest gebruikt dat woord om in het hart van die vrouwen te werken, uitwerking te geven. En zo is het nou altijd. Zo, nee, en dan doet de Heere dat nou niet meer door middel van engelen. Ik zou niet weten wanneer de Heere nu nog engelen stuurt. Met Pinksteren deed hij het al niet eens meer. Want toen waren mensen vervuld met de Heilige Geest, en toen spraken mensen het evangelie van de komst van de Heilige Geest. Maar als het evangelie verkondigd wordt, dan wordt daar de Heilige Geest gediend in die zin dat hij nu de ruimte krijgt om het evangelie ook toe te passen aan de harten. En dat is het nou wat gebeuren moet bij die vrouwen, en dat was wat gebeuren moest bij de discipelen en bij iedereen stuk voor stuk. En dat is het wat gebeuren moet, gemeente, hebben u dat al door, bij u en bij mij ook. Eén keer en steeds weer. Want er is altijd weer die duisternis. Van nature is daar de schrikkelijke duisternis van onze onkunde, van onze onwetendheid en van onze blindheid en van onze dwaasheid. Van ons verloren zondaars bestaan. Er maakt niemand een eind aan. En daar komt geen verandering in door wat wij ook zouden doen. Het evangelie moet ons raken. Het evangelie moet door de Geest onwederstandelijk worden toegepast. Maar wat een zegen als dat evangelie ons dan inderdaad nog verkondigd mag worden. Wat een zegen dat er voor ons nog die gelegenheid is om te horen. Die wachters hebben het niet gehoord, die waren weg, die moesten weg. Maar die vrouwen mochten het wel horen. En juist zij mochten het horen. Juist zij die met zoveel verdriet en met zoveel zelfaanklacht en met zoveel duisternis naar de hof van Jozef kwamen met hun liefde in het hart. En ze konden die liefde niet meer kwijt. Juist zij mochten het horen. En juist zij mogen het vandaag ook horen van wie de Heere weet wat die engel van die vrouwen wist. Wat wist die engel van die vrouwen? Ik weet dat gij zoekt Jezus. Hoe wist die engel dat? Dat had God hem gezegd. Want God wist dat. En God weet dat als een mens Jezus zoekt. Niet als hij hem, ik bedoel niet in die zin dat hij weet, laat ik het anders zeggen. God weet wanneer een mens Jezus zoekt. Zelfs al heeft hij hem nog nooit echt ontmoet. Zelfs al heeft hij hem nog nooit gevonden. Maar als al alleen maar is dat uitgaan van het hart, och, dat ik hem mocht kennen. dat opgewekt worden van binnen, waardoor er een verlangen in de ziel ontstaan is om te mogen weten hoe het weer goed mag komen tussen God en mijn ziel. Hoe ik van mijn schuld verlost kan worden. Hoe de ongerechtigheid verzoend kan worden. Hoe er weer vrede tussen de Here en mijn ziel zal zijn. Als ik met die dingen worstel en ik zoek in het woord van God en ik werp het net uit in de zee van de belofte Gods. En als ik probeer langs die weg van dat zoeken en met ingespannen krachten bij de Here aan te houden om van hem een zegen af te smeken en zijn gunsten te ontvangen, dan zijn dat dingen waar de hemel van weet. En waar de Here van zegt: ik weet dat gij zoekt Jezus. Dan kun je hem op de verkeerde plaats zoeken. Dat deden zij ook. En dan moet je nog leren om op de rechte wijze te zoeken. En dan moet je nog een hele hoop andere dingen afleren ook. En dan moet je het ook nog afleren om met je eigen specerijen te komen. En met je eigen tranen om daar iets in te zoeken of daar iets van te verwachten. Maar waar de Heere dat goede werk begonnen is, daar zal hij het voortzetten ook. Ik weet dat gij zoekt Jezus. En zo is het evangelie vandaag nog. Zijn er van die mensen die Jezus zoeken? Wie begeert het is, geef mij Jezus. Of ik sterf. Buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Zijn er mensen die Jezus zoeken en voor wie God dat ook weet. Hij is opgestaan. Hij leeft. En hij zegt: en gij zult leven. Houd aan. Grijp moed, gij die God zoekt in al uw zielsverdriet. Betekent dat dan dat er alleen maar een evangelie voor zoekende mensen is? Dat je eerst zoekende moet zijn, je gemis moet kennen en de uitgangen van het hart naar de Here moet hebben voordat er een belofte van het evangelie is? Is dat zo? Zijn er alleen maar beloften voor bekeerde mensen, uitverkoren mensen? Gemeente, het ganse evangelie laat toch weten dat de Heere zondaren nodig. Zeker hier is het heel speciaal tot die vrouwen gericht. Maar als het evangelie verkondigd wordt, wordt het dan verkondigd alleen maar aan zoekende mensen? Of worden dan degenen die helemaal niet zoeken, of die het in de wereld zoeken, of die het in hun eigen werken zoeken, worden die misschien ook nog opgeroepen en tot stilstand gemaand? Het evangelie wordt gebracht met bevel van bekering en geloof aan allen en een iegelijk. En de gekruisigde Christus, net zo goed als de opgestane Christus, mag verkondigd worden zelfs aan de grootste der zondaren. Die geen hart heeft om de Here te zoeken. En die geen hart heeft om de Here lief te hebben. Toch wordt het gezegd. Buiten hem is geen leven. Je kunt het proberen. Je kunt het proberen om het buiten de Here te stellen. Maar dat wordt één grote mislukking. Er is alleen maar leven, vrede, gerechtigheid voor hen die in hem geborgen zijn. En hij nodigt onwilligen. En hij wil ze zelf gewillig maken. Hoe kwam het dat die vrouwen zo waren? Waren ze zo geboren met een hart dat van meet af eigenlijk al naar de Heer Jezus uitging? Hoe komt het dat die discipelen zo waren dat ze verdriet hadden en leed droegen omdat Jezus gestorven en begraven was? Hoe komt het dat er in hun leven liefde tot hem was? Waren ze zo geboren? Gemeente, er is er niet één die op deze wereld komt behalve Adam en Eva. Maar die weet, die zijn op een andere manier op de wereld gekomen dan hun nageslacht. Er is er geen één die op de wereld komt met een hart dat naar de Heer uitgaat. Niet één. Er is er niet één die God zoekt. Er is er niet één die de Heer Jezus zoekt. Als het zo is, als het zo werd, als het zo mag zijn in je leven, dan is dat omdat God het gewerkt heeft. God werkt altijd zijn genade in het hart van mensen die naar hem niet vragen en nooit zouden vragen. God werkt altijd zijn genade als genade. En hij is de eerste. Hij is het die levend maakt. En daarom, in de opstanding van de Heer Jezus Christus, ligt ook de mogelijkheid van de levendmaking van een van nature dode zonde. En nou hoeft niemand te wanhopen. Je kunt voor jezelf denken, maar ik ben te ver weg en ik heb te veel en te lang en te zwaar gezondigd. De Heer zegt, zelfs de doden, de geestelijk doden, zullen horen de stem van de Zoon van God. Die levende Christus heeft die macht ook gekregen. Om doden die geestelijk in de macht van de zonde en van de dood zijn, te bevrijden en hen een nieuw leven te schenken. Daarom laat het evangelie tot iedereen mogen komen vanmorgen. Met die roepstem, met die oproep om het bij de Heere te zoeken. Omdat Hij alleen het werkt. Amen. Psalm 103, het 11e vers. Laten we samen danken. Barmhartige God, wij danken uw heilige naam dat we samen het evangelie hebben mogen overdenken. Dat we iets hebben mogen zien van de heerlijke betekenis van Paas. Dat nu werkelijk alles gedaan is wat er gedaan moest worden. En dat gij, o Vader, dat ook zo duidelijk hebt betuigd en betoond. In het feit dat die steen moest worden weggewenteld en dat de gevangenis moest worden opengezet. En dat uw Zoon in vrijheid als een gerechtvaardigde mocht uitgaan. O Heere, wat heeft dat een heerlijke consequentie ook ten aanzien van degenen die in hem begrepen zijn. Maar het zijn allemaal dingen die door het geloof ook moeten worden geleerd en verstaan en toegeëigend. En u gaat dat werk van u ook door, Heere. Blijf niet bij de opstanding van de Heere Jezus. Er wordt ook beleefd de opstanding uit het zondegraf. En straks ook nog een keer de opstanding, de wederopstanding des vleeses. Het is allemaal aan elkaar verbonden. Heere, wij bidden van u dat u ons genade wilt schenken door uw Heilige Geest. Om deze dingen ook in het geloof te overdenken. Dat het niet alleen een ogenblik in onze gedachten is, maar dat het zo mag zijn zoals we van Maria lezen, ten aanzien van de gebeurtenissen rondom de geboorte van Christus. Zij overlegde al deze dingen in haar hart. Mag zo het paasevangelie in ons hart overdacht worden, Heere, en overlegd worden. En geeft u er dan de vrucht op en de zegen uit. We danken u voor het feit dat we rondom uw woord mochten bijeen zijn. Geeft u ons dat vanavond ook. En mogen we opnieuw horen wat gij dan tot ons te zeggen hebt. En laat uw geest zich aan uw woord voegen om het te heiligen aan de harten. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 24, het vijfde vers. Althans heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.